Welkom bij een nieuwe aflevering van de Songwriting Podcast. Mijn naam is Anne van Damme, ik ben singer-songwriter en ik heb een bijzondere aflevering voor je klaarstaan. Ik ben in gesprek gegaan met Jennifer Freilink. Jennifer is schrijver en ik ken haar voornamelijk van Instagram. Haar pagina is echt een schat aan prachtige korte gedichtjes, poëzie en spoken word. En ik was heel erg benieuwd naar die kant van het makerschap, als je enkel woorden gebruikt in je kunst. Ons gesprek gaat onder andere over wanneer je jezelf serieus moet nemen als maker. En ook vertelt ze over haar favoriete liedjes en de verhalen erachter. En dat vond ik echt hele leuke dingen om te ontdekken. En een groot deel van het gesprek gaat ook over het leven als maker, als schrijver. Wat kun je daarvan verwachten? Wat zou beroemd zijn bijvoorbeeld met je doen? En wat is eigenlijk de ideale situatie als kunstenaar? Kortom, het is echt een heel divers gesprek geworden. En ik hoop dat je er als luisteraar weer geïnspireerd uitkomt. Let's go! Misschien is het fijn als jij vertelt wie jij bent. Want ik ken jou eigenlijk alleen via Instagram een beetje. Maar verder weet ik ook niet zo heel goed wat je allemaal doet. Dus wie ben jij?
Dat is wel een goede vraag dan. Nou, ik ben Jennifer, 28 jaar. Maar dat is natuurlijk niet heel interessant. Ik ben schrijver. En ik schrijf eigenlijk van alles. Alles wat met woorden te maken heeft, vind ik leuk. En poëzie, spoken word, boeken, ja, korte verhalen, lange verhalen. Ik kan het zo gek niet bedenken eigenlijk.
Mooi, leuk.
Ja.
En heb je daar ook een achtergrond in? Heb je daar iets in gestudeerd of helemaal niet?
Helemaal niet.
Hoe ben je erbij gekomen? Nee. Wanneer ben je ooit gaan schrijven?
Ja, ik was eigenlijk al heel erg jong en ik begon gewoon mijn eigen ervaringen op te pennen. Een beetje, ik noem het altijd relativeren op papier. En ja, daar uiteindelijk kwamen daar verhalen uit. Eerst heel erg op mezelf en mijn eigen ervaringen gebaseerd. En later ging mijn fantasie ook een rol spelen. En zo ja, werd ik steeds creatiever. Het is eigenlijk op een hele natuurlijke manier gewoon ontstaan. Maar ik heb er niet voor gestudeerd.
Oké. En heb je het gevoel dat jij... ben je ooit bewust bezig gegaan met... oh, het moet beter of het moet anders?
Ja, ik denk dat sowieso als maker je altijd wel dingen vindt waardoor je tot het besef komt van... oh, misschien moet het toch op een andere manier of het kan nog beter. Maar het gekke is dat ik dan op een gegeven moment ook wel kan denken... nee, het is goed zo. Dit is het en zo moet het dan maar zijn.
Ja, ik kan me ook nog wel herinneren toen ik begon echt met liedjes schrijven. Want ik schreef vroeger ook altijd al gedichtjes en zo... En ik was 13 en toen kreeg ik gitaar. Toen ging ik dat echt samenvoegen, dat het ineens ook muziek werd. En voor mij was het toen echt zo'n hele wereld van... een wereld die openging van, oh wauw, ik kan dus liedjes maken. En the sky is the limit, zeg maar. Ik zag daar helemaal nul beperkingen in. En dat bleef ook een paar jaar zo, dat ik dacht, oh, dan kan ik nu gewoon dit doen, nu dat doen. Maar dat was dus heel erg in mijn tienerjaren. En er is dus wel ergens zo'n punt geweest... dat ik me besefte, of dat ik in ieder geval een soort van... ja, ik denk toch een besef kreeg van hoe dat binnen de wereld past. Dus oh, ja, de muziek van de mensen die ik leuk vind, die klinkt zo of zo. Kan ik me daaraan meten of niet? Of, hè? Dus dat er wel... dat ik ergens dacht, oké, ik moet dus iets meer doen. En dat ik daar bijna ook juist eigenlijk een soort van stop van kreeg. Dus oh jee, als het dus meer moet zijn, hoe kom ik daar überhaupt? Heb jij ook echt zo'n punt gehad? Ben je daar vanaf het begin al bewust van geweest of niet echt?
Nee, ik ben nooit echt begonnen met schrijven. Schrijven was nooit het doel dat het iets moest worden. Ik ging gewoon schrijven omdat ik het leuk vond. En ik hield het eigenlijk ook heel vaak voor mezelf. Dat was echt wel... Ik was denk ik echt een jaar of 14 toen ik echt... ook elke dag behoefte had aan om gewoon een paar bladzijden vol te kliederen met wat er op dat moment maar in me opkwam. Dus ik hoefde daar eigenlijk niet zo heel veel mee. Ja, later had je het met vrienden erover of hè, en laat je eens wat lezen. En dan zeggen ze, oh, daar zou je eens iets ja, mee moeten doen. Maar ik vond dat heel erg ongemakkelijk. Het was echt puur gewoon ja hobby of zo, dat ik het leuk vond. Dus ik was me daar niet echt van bewust van dat ik er echt iets mee kon. Ik had ook niet het idee dat het ik was wel erg onzeker daarin. Als je dan die feedback krijgt, denk je, oh, dan ga je dromen. Dan denk je, goh, zou ik daar dan toch iets mee kunnen doen? Maar ja, dan heb ik altijd heel groot de vraag, is het dan wel goed genoeg? En wie ben ik? En dan ging inderdaad dan heel erg vergelijken met schrijvers. En dacht ik, oh, maar als het dan op die manier moet, nou, daar ben ik niet in thuis. Of dat is niet mijn, ja, stijl, denk ik. Dus mm-hmm. ik had niet echt het idee dat dat bereikbaar was. Maar er kwam wel een soort van omkeerpunt, want uiteindelijk ben ik er dus wel iets mee gaan doen.
Ik wou zeggen, er is ergens een punt gekomen dat je dacht, ik ga gewoon een boek uitbrengen.
Ja, dat klopt. Ja, dat heeft wel echt even geduurd. Maar vroeger zat ik in een bandje met mijn vriend. En teksten schrijven lukt wel, maar dat vormgeven op een melodie, dat is echt een ver van mijn bedshow. Dat lukt me niet. Dus met toen de zanger, hebben we dat samen gepuzzeld en hebben we wel een heel mooi nummer geschreven. Dus die teksten vonden toen een soort van plek. Dat was heel erg fijn. Ja, dus ik denk dat dat de eerste stap was in de richting van om het daadwerkelijk iets echt mee te doen.
En hoe werkte dat dan? Ik vind het altijd heel interessant als mensen samenwerken in muziek. Omdat ik ben dus zelf heel erg van, ik wil alles zelf doen. Dus ik vind het heel moeilijk om iemand uit te nodigen in mijn creatief proces. Weet jij nog hoe dat, ik weet niet hoe lang dit geleden is, maar hoe ging dat dan? Jij had een tekst en dan, wat werd daarmee gedaan?
Ja, ik zit dus nu ondertussen te denken, maar volgens mij is dit echt 6 jaar geleden. Mm-hmm. En het was echt een hard rock band. En de zanger van de band, die kan heel goed de tekst één laten worden met de muziek. En hij voelt door de muziek meteen de zanglijn. Dus wij gingen samen schrijven. We hadden allebei een idee dat het een soort battle duet zou worden qua tekst. En we hebben eigenlijk naar elkaar geschreven. En dat samen, ja, honderden keren ga je dat opnieuw doorlezen en dingen aanpassen. En op een gegeven moment zei hij, ik ga het gewoon even proberen.
Ja.
Nou, en dat was het begin. Dus het ging heel, ja, natuurlijk, denk ik.
Ja, ik denk ook dat dat wel de fijnste ervaring is. Als je heel hard moet vechten om die woorden eruit te krijgen of om een melodie te maken of iets. Je wilt het liefst natuurlijk een beetje in zo'n flow komen. Dat het vanzelf lijkt te gaan, maar dat doe je natuurlijk alsnog zelf. Maar dat herken ik wel. Zo van, je begint ergens aan. Misschien is er even een drempel, maar als je daar overheen bent, dan gaat het wel ineens makkelijk of zo. Dan, ik denk wat er dan gebeurt, is dat je stopt met te veel nadenken en gaat doen vooral.
Ja, dan is het. Ja, dat zeg je eigenlijk wel mooi. Dan ga je inderdaad gewoon doen. Maar ik begrijp jou ook heel goed dat het wel lastig is om iemand bij het creatieve proces te betrekken. Want als ik nu bijvoorbeeld een stuk schrijf voor iemand, gewoon voor de leuk, ja, krijg je soms ook feedback. En dat vind ik soms, eigenlijk snap ik dat, maar toch vind ik het dan lastig. Omdat je levert iets aan wat in jouw ogen al goed is.
Ja.
Dus ja. Dat vind ik wel lastig soms, maar het maakt het ook wel weer leuk, want het maakt de uitdaging wel groter om er dan weer opnieuw mee aan de slag te gaan. Maar ik moest daar in het begin wel heel erg aan wennen, omdat ik dus echt gewend was om in die eigen bubbel gewoon mijn ding te doen.
Ja.
Ja.
Ik merk ook wel als ik samenwerk met mensen dat ik ergens een soort van muurtje ophoud. Als in, ik heb wel de creatieve skills, zeg maar, om iets te maken, maar ik wil er niet helemaal emotioneel geïnvesteerd in zijn. Dus voor mij, ik moet echt die afstand hebben om dus iemand toe te kunnen laten. Dus stel, ik schrijf bijvoorbeeld wel eens liedjes voor bedrijven die dan iemand hebben die met pensioen gaat of zo. En daar voel ik niet zo heel veel bij, want ik ken die persoon niet. Dat is voor mij gewoon echt een leuke creatieve puzzel. En dan is de kritiek ook, ja, dat is dan niet echt kritiek. Dan zie ik dat gewoon als, oh ja, even de puzzelstukjes anders neerleggen. En dan sta je heel erg in dienst van. Maar als ik echt zelf achter de piano of achter de gitaar zit en ik ben gewoon helemaal daar, zeg maar, en gewoon niet aan het nadenken over wat ik aan het maken ben, en dat daar dan ineens iemand inkomt die daar wat van gaat vinden, dat is voor me, ja, dat voelt heel kwetsbaar of zo.
Ja, oh, op die manier. Ja, nee, dat kan ik heel goed begrijpen. Maar ik vind het wel mooi dat je zegt dat je dan, als je dus voor iemand schrijft of voor een bedrijf, En dat het dan wat verder van je afstaat, dat je dat dan niet zozeer ziet als kritiek, maar gewoon van oké, we gaan opnieuw puzzelen. Dat is wel eigenlijk een hele goeie. Die ga ik meenemen. Dat ga ik ook denken.
Ja, het maakt het op een of andere manier. Kan ik dan gewoon een soort andere pet opzetten of zo? Van oké, ik ben nu voor jou wat aan het maken. En tuurlijk, het is ook wel een beetje het tegenovergestelde van ego-strelen, zeg maar. Dus stel iemand zegt iets van ja, ik ben hier eigenlijk niet zo blij mee of kan dat anders. En dat ik dan denk, ja, maar ik heb hier net echt een uur aan zitten schaven. Of dat is niet fijn voor je ego. Maar ja, dat is dan ook weer niet helemaal het doel of zo van waar je op dat moment mee bezig ben. Het is dan gewoon ook de opdracht die je hebt gekregen. Maar ik vind in dingen die ik zelf initieer, dus dingen die echt vanuit mijn intuïtie komen, ik blijf het proces ook gewoon heel leuk vinden om dat alleen te doen. Gewoon die zoektocht of zo. Dat verdwalen in je eigen hoofd. En dat er dan iets uitkomt, echt puur van jezelf.
Dat vind ik ook een hele mooie zin, verdwalen in je eigen hoofd. Ja.
Heb jij dat ook?
Ja, maar ja. En een beetje op twee manieren. Soms heel random. Dus dan zit je gewoon met een theetje of zo. En dan dwaal je helemaal af. En dan komt er in één keer een golf aan inspiratie. En dan kan ik bijna niet snel genoeg schrijven. Want mijn gedachten gaan veel te snel. Ja, ik denk dat ik die momenten, eigenlijk die spontane momenten, wel het lekkerst vind. Omdat het dan gewoon op je eigen, ja, het komt met de flow. Ja. En aan de andere kant, als ik ergens echt voor ga zitten, voor een verhaal, en ik ga bijvoorbeeld een personage omschrijven, dan verdwaal ik ook, maar dan is het wat min. Het is wel in mijn hoofd. En het zijn natuurlijk mijn personages. Ik ga ze tot leven brengen, dus daar komt heel veel inspiratie, maar dat is minder van mezelf, want ik ben niet die persoon.
Ja.
Dus dan verdwaal ik wel, maar even naar een andere wereld.
Ja. Heb je het gevoel dat je dan uit een soort van ander kanaal tapt of zo?
Ja, dat is het wel. Het is echt een ander hokje wat opengegooid wordt. Ja, dat klopt.
Ja, mooi. Er is een interview met Carole King. Er is een boek, Songwriters on Songwriting. Ik heb het nog steeds niet helemaal uit, maar ik heb dat is echt een heel dik boek.
Oké.
En ieder hoofdstuk is een andere songwriter. Dus je hebt ook Bob Dylan, Alanis Morissette, nou van alles. En Carole King zegt, volgens mij is het Carole King, die zegt op den duur dat het voor haar voelt alsof ze in een soort van kanaal tapt als ze dan gaat zitten om te schrijven. Zo van, nou, ze zet het luikje open, kom maar verder. En dat je dus heel erg moet uitkijken dat je niet in iemand anders kanaal gaat tappen. Zo omschrijft zij dat dan. Van, hè, dus als je eerst de muziek van iemand anders aan het spelen bent, dan zit je eigenlijk in iemand anders stroom, als het ware. Ze ziet dat volgens mij best wel spiritueel. En aan de ene kant denk ik van, ja, snap ik ook wel. Maar ik heb het gevoel dat ik dus soms ook, eigenlijk wat jij omschrijft, van je neemt even een soort van karakter aan. Dus je tapt even ergens anders uit. En uiteindelijk gaat het kanaal weer dicht. En dan heb je iets. En dat kan nog steeds iets van jezelf zijn. Tenminste, ik ervaar echt wel eens dat ik dan liedjes heb gemaakt. En denk, nou, dit is zo totaal niet mijn ding. Maar als ik het nou zo of zo doe, dan past het eigenlijk wel weer heel goed binnen wat ik doe. Kan je dat ook zo met jouw karakter zien? Denk je?
Ik denk het wel. Als ik een verhaal schrijf met een boek en ik start, zeg maar, waar ik het net over had, met het tot leven brengen van een personage, dan ga ik ook altijd een stukje vertellen over die persoon, over de carrière. En dan sluip het langzaam door naar privé. Maar dan merk je al dat je als je bij het privéleven komt van een personage, dat daar gelijk een soort van bom aan inspiratie ontploft. Want hij of zij heeft ouders, familie, vrienden, de irritante werkgever, weet ik veel. Alles komt. En dan is het dus dat één kanaal, zoals jij het al zegt, in één keer nog 5 subkanalen opent.
Mm-hmm.
Maar dat is niet echt. Dat is dan natuurlijk wel voor mij. Maar dat is denk ik iets andere manier van schrijven.
Yeah.
Nee, wacht, misschien slaat het helemaal nergens op wat ik eigenlijk zeg, wat ik op jou vraag. Want als ik een personage schrijf in een boek, dan komt dat wel uit mijn hoofd, maar dat staat niet dicht bij mij, omdat het een bedacht personage is.
Ja. Ja, want ik kan me voorstellen, het eigenlijk, misschien is het wel een grappige tegenstelling. We zeggen heel vaak, write what you know. Hè? Dus zeker binnen muziek, ga niet over dingen schrijven. Als je er zelf niks aan voelt, dan, of er van af weet, dan kun je ook niet echt de diepte ingaan. En dan blijf je een hele oppervlakkig verhaal houden. Maar ik kan me voorstellen, jij wil niet in jouw boek dat alle karakters jou zijn. Jij moet een verschil gaan maken. Of zijn ze allemaal een stukje van jou? Dat kan natuurlijk ook.
Ja, ergens zijn ze allemaal een stukje van mij. Of een stukje dromerigheid, waar ik dan wel eens over nadenk. Van, oh, heerlijk zou dat zijn als je zo met dingen om kan gaan. Of zo ergens tegenaan kan kijken. Maar dat zou ik dan misschien zelf heel erg graag willen, maar zo ben ik niet. Want ja, je kan jezelf dan eenmaal niet zo turnen dat je dat in één keer kan toepassen. Begrijp je wat ik bedoel?
Ja, ja. Dus meer een fantasiestukje.
Dus soms zijn het wel... Ja. Of iets dat je dan heel erg verheerlijkt in je eigen hoofd. En dat je dat dan gaat toepassen op een karakter.
Hey, ik had jou vooraf wat vragen gestuurd. Misschien moeten we daar eens even induiken. Ik ben wel heel erg benieuwd. Ja, ik wist dus helemaal niet dat je ook echt muziek hebt gemaakt. Doe je dat eigenlijk nog steeds?
Nee.
Nee, niet meer. Schrijven.
Nee ik schrijf echt heel veel. Ja, zingen vind ik wel echt te gek hoor. En dat is ook echt wel iets wat een van de dingen die ik naast het schrijven misschien wel het liefste doe. Maar het is voor mij heel erg intens op dit moment. Dus dat... Ja, ik bekijk eigenlijk altijd dingen positief. Dus dat is weer gewoon een mooie droom om naartoe te leven.
Mm-hmm. Ja, snap ik.
Ja. Maar ik kan wel ook heel erg genieten van andere mensen die dan heel mooi kunnen zingen of kunnen vertellen of dat soort dingen. Ja.
Er zit wel een muzikant in jou.
Ja, ja. Die gaat nooit meer weg, denk ik.
Nee, dat, ik denk dat ook niet. Als je dat eenmaal hebt gedaan, dan je blijft... Ik denk dat je dingen blijft horen in muziek die andere mensen misschien minder horen. Dat je altijd dat gevoel, hè, dat gevoel van gewoon echt zelf, dus dat geluid produceren, zeg maar. Ik denk dat we soms wel eens vergeten als muzikanten dat voor ons is het zo vanzelfsprekend. Maar voor heel veel mensen is het dat gewoon niet. Gewoon dat je of zelf een instrument oppakt of een melodie kunt zingen zoals je hem in je hoofd hebt. Dat is eigenlijk wel voor mij dus heel normaal. Maar ik denk voor veel mensen ook een soort droom. Überhaupt dat al. Gewoon muziek.
Ja.
Geluid maken. Ja.
Ja, sowieso. Ja, maar het is ook altijd weer indrukwekkend, vind ik. Om als een artiest, klein of groot, dat maakt mij persoonlijk eigenlijk geen bal uit. Want ik vind het allemaal leuk. Als iemand iets zelf heeft gecreëerd, dan... kijk ik al helemaal met een andere blik naartoe. En dan ga je helemaal mee in die flow of zo.
Ja, ik kan
herken je dat?
Ja, nee, ik kan dat. Ja, zeker. Ik kan dat ook heel erg waarderen. Om bijvoorbeeld... neem een heel... Lady Gaga bijvoorbeeld. Zij is natuurlijk... dat is gewoon gigantisch groot. Maar dat is ook iets wat maar gewoon verzonnen is. Hè? Haar stijl, haar liedjes schrijft ze natuurlijk, maar... Ook alles daaromheen en de hele productie van die shows en zo. Of je haar nou goed vindt of niet. Haar makerschap, dat is wel iets wat ik echt heel erg waardeer. Dat is ook maar gewoon uit iemand hoofd gekomen. Zij heeft gewoon bedacht. En ze heeft waarschijnlijk ook natuurlijk een team om haar heen. Maar iemand heeft dat verzonnen. Dat was er eerst niet. En dat hebben ze gewoon zelf gemaakt. Dat vind ik heel cool. Ja.
Ja, ik vind Lady Gaga ook echt een mega goede zangeres.
Zeker.
Ik vind haar heel sterk daarin.
Maar los van... vind ik interessant aan haar verhaal. Dat zij was volgens mij gewoon... Zij was een jazz performer, dacht ik. Hè? Dus gewoon met haar piano en zang deed ze allemaal optredens. En toen is zij op den duur dus dat personage gaan creëren. En die hele... de hele Lady Gaga, zeg maar...
Dus dat... Hele entourage.
Ja, precies. Ja. En dat vind ik ook heel erg knap. Dat zou dus totaal niks voor mij zijn. Maar ik kan het wel heel erg waarderen in iemand anders. Ja. Ja,
het is heel groots natuurlijk. Het is ook heel groots geworden. Maar het werd ook best wel groots aangepakt. Het is echt een act.
Ja.
Waarschijnlijk wel natuurlijk een stuk van haar, maar het is wel echt, echt een heel een hele grote act.
Ja.
En ja, ik denk misschien, omdat alles best wel bombastisch is, dat ene nummer, Shallow, die kwam echt binnen als een raket gewoon. En dat was in één keer heel klein en kwetsbaar. En ze had ook minder uitgesproken kleding aan en zo. Het was echt heel puur.
Ja.
Ik vond dat heel bijzonder. Ik dacht, oh wauw, ja.
Dat contrast inderdaad, ja. Ja, en ja. Ik denk ook dat ze dat heel erg geschreven heeft vanuit dat personage uit die film. Ja, want het hoort bij A Star Is Born, toch? En ik weet nog dat ik die film zat te kijken. En ik vond dat sowieso een hele mooie emotionele film ook. En gewoon haar personage daar is natuurlijk niet wie zij is. Maar je gaat wel een soort van geloven dat zij dat is. En dan komt dat nummer en dat is dan... Je denkt dat zij het is, maar het is natuurlijk allemaal... Het is gewoon gespeeld. Ik weet ook dat ze een optreden hadden. Was het bij de, weet ik veel, de Grammys of iets, zo'n grote awardshow. En dan gingen ze dus samen met Bradley Cooper, met die acteur, gingen ze dat liedje zingen. En daarna waren er allemaal koppen in de kranten van dat ze toch wel echt verliefd waren. Want ja, zo zag het eruit. Want op het podium zaten ze zo met z'n tweeën achter de piano naar elkaar te loeren. En zij bleef maar zeggen, jongens, die man is een acteur. Wij acteren nu op het podium. Wij hebben een act voor jullie dat we verliefd op elkaar zijn en dat liedje dus samen zingen. Maar ik moet zeggen dat ik dacht eerst ook van ja, nee, dat is onzin. Maar je weet het natuurlijk niet, hè, met beroemdheden. Maar eigenlijk is het natuurlijk super logisch. Zij staat daar als een personage op het podium. En hij ook, want hij is überhaupt helemaal niet artiest op die manier. Het is wel een interessant gegeven hoe je als songwriter dus eigenlijk ook, en als artiest, gewoon ook een personage kunt zijn. Ik ben altijd heel erg veel bezig met mezelf zijn op het podium. En toch is dat ook ergens maar een deel van jou of zo, wat je laat zien.
Ja, maar ik denk toch ook als je in een personage kruipt, dat je dan wel, een deel van jezelf meeneemt. Want als er niet een deel van jezelf in zit... Ja, ik ben ook geen actrice of zo, dus ik kan me daar ook helemaal niks bij voorstellen.
Ja.
Maar ik denk dat er ergens altijd wel een stukje van jezelf in zit. Want anders kan je het nooit zo geloofwaardig brengen. Want blijkbaar hebben ze gewoon echt een goed stuk acteerwerk geleverd daar op dat podium. Als ze dat allemaal gaan schrijven daarover, dat ze dan verliefd zijn. Eigenlijk was het dan gewoon het optreden keigoed.
Ja, dat was het ook. Ja.
Dat staat er dan niet. Er staat dan, nee, ze zijn echt verliefd. Maar eigenlijk komt het op neer dat het gewoon een keigoed optreden was.
Ja, precies. Maar dat verkoopt natuurlijk geen... daar klikt niemand op, hè? Het is interessanter om te... Oeh, ze hebben echt wat. En hij heeft nog een vrouw. En
oeh.
Showbiz.
Heb jij ook de droom? Om vaker te schrijven, om die woorden uit je hoofd op papier te krijgen. Te weten welk akkoord de juiste snaar raakt. Of zinnen moeten rijmen, of eens rijmen maar bijzaak.
De Songwriting Podcast is slechts een voorproefje van de kennis die ik graag met jou wil delen. Ik heb een aanbod aan online songwriting cursussen en andere tools in mijn webshop. Zo is Songwriters Rise Up een korte cursus waar je in 5 dagen 5 liedjes schrijft. Songwriting Skills Up is een langer programma waarin we in 7 weken of meer aan jouw basis songwriting kennis werken. Nieuw in het aanbod is de online cursus Songteksten schrijven en de Songwriting Inspiratie Kit. Die kit is een fysiek pakket met talloze startpunten en opdrachtjes zodat je niet snel meer zonder inspiratie komt te zitten. Of je nou een beginnende of ervaren songwriter bent, neem gerust een kijkje in de webshop op annevandammemusic.com. En nu, terug naar de podcast. Wat vind jij een van de beste, mooiste liedjes ooit geschreven en waarom?
Ja, ik vond dat zo'n moeilijke vraag.
Ja, dat is het ook.
Ik kan niet kiezen. Ik ben sowieso iemand die dan een nieuw nummer ontdekt en dan 3 weken lang dat ene nummer luistert. Daarna nog wel een paar keer, maar vooral die 3 weken, dan ben ik er helemaal in verloren eigenlijk. Maar ik heb dus 2 nummers. Is dat oké?
Ja, zeker.
Oké, want er zitten wat van die leuke feitjes bij. Maar ik heb het eerste nummer en ik denk dat dit iedereen heel erg gaat verbazen, want het is Nederpop van Henk Westbroek.
Oké.
En het is het nummer Zelfs je naam is mooi. En waarom ik dit zo'n mooi nummer vind, is op een gegeven moment... Ja, het is sowieso een gedicht op muziek. Als je goed luistert of de tekst leest, dan lees je eigenlijk een gedicht. En dan is er een zin, elke handbeweging een gedicht, elke buiging als een roos die sluit. Ja, ik vind dat...
Ja, het is keimooi.
Zo'n mooie, doordachte zin. Ik vind het gewoon pure poëzie.
Ja, ik snap dat heel goed.
Ik moest meteen aan dat nummer denken toen ik de vraag las. Dus ik dacht, dan moet dit het gewoon zijn.
Ja. Ja, grappig. Want ik vind dit dus ook een heel mooi liedje. Terwijl ik luister eigenlijk helemaal inderdaad niks Nederlandstaligs verder. En ik zet het ook nooit op. Echt nooit. Ik ga dit nooit uit mezelf luisteren. Maar iedere keer als ik het hoor, dan... Nou, ik vind het ook een beetje melancholisch of zo. Het heeft ook gewoon qua muziek gewoon een hele mooie sfeer, vind ik. Het is heel duidelijk. Gewoon het hele gevoel, zeg maar, wat in die tekst zit, daar is de muziek ook echt van doordrenkt. Dat vind ik heel sterk aan dat nummer, ja.
Ja, ik vind het dus echt een goed nummer. Maar ik moet mezelf altijd wel een beetje om mezelf lachen als ik daar dan aan denk.
Ja. En wat was de tweede?
Ja, dat is van Guns N' Roses. Sweet Child O' Mine. Maar ik vind het nummer dus mooi, omdat ik zoek wel eens van die weetjes op en ben ik heel benieuwd hoe een nummer tot stand is gekomen. Mm-hmm. Want het is zo dat de band het nummer schreef en ze waren het met z'n allen totaal niet eens hoe het nummer zou moeten eindigen. Waarop opeens de vraag steeds naar voren kwam, where do we go now?
Yeah.
Nou, iedereen die het nummer kent, weet dat aan het eind van de nummer een eindeloos stukje, where do we go now, gezongen wordt. En eigenlijk, doordat zij dus niet uitkwamen en dat de vraag was, hebben ze besloten dat dat de afsluiting zou worden van de song.
Wat cool.
Vind ik zo leuk, want het is dus echt een van hun grootste hits misschien wel. En dat het dan op die manier wordt afgerond, zo'n nummer schrijven, vond ik heel erg leuk. Ik wist het wel, maar ik ging natuurlijk wel even goed uitzoeken of dat echt nog zo klopte, zeg maar, van dit nummer.
Mm-hmm.
En dat intro, dat riffje, dat was eigenlijk een riffje waarmee Slash, de gitarist, zijn vingers opwarmde voor een optreden. En op een gegeven moment zei één iemand van de band van, maar dat is een super vet intro voor een song. En uiteindelijk, na aandringen, is hij akkoord gegaan om dus dat opwarmriffje te gebruiken als intro van Sweet Child O' Mine.
Wauw, dat wist ik
I
ook
love
niet.
It.
Ja, dit is echt een heel goed voorbeeld van niet te moeilijk nadenken, eigenlijk. Alles wat je nodig hebt, ligt gewoon voor je. Wat grappig.
Ja, ik vind het... En daarom vind ik het zo mooi. Omdat het zo simpel is en het is zo groot geworden en het zit ook nog goed in elkaar. Dus het klopt gewoon helemaal.
Ja, het is ook wel bijzonder dat dat dan inderdaad een van die nummers is die zo bekend... Ja, inderdaad, misschien gewoon hun bekendste nummer wel, ja. Ik denk dat we vaak heel veel bezig zijn met... Oh, en nu ga ik iets heel moois maken. Dat heb je dan in je hoofd. Nu ga ik dat boek schrijven, nu ga ik mijn hit maken of weet ik veel, de nieuwe single of wat dan ook. En dat het hem dus heel vaak ook zit in dingen die eigenlijk al voor je neus liggen, die je eigenlijk ook al weet. Of waar je juist niet te veel over nadenkt. Eigenlijk mijn beste liedjes, die zijn echt in 20 minuten geschreven of zo. En ik heb ook wel liedjes waar ik langer aan werk. Ik ben sowieso wel een snelle schrijver. En fine-tunen komt dan later. Maar de liedjes waar ik het meest mee moet stoeien, dat zijn meestal niet mijn favorieten of zo. Dus die... Ja, wat ik dan mijn beste liedjes vind, die komen zo in één keer zo uit. En dat is helemaal niet met voorbedachte raden of zo. Van, oh, dan ga ik nu dit of dat maken. Of hier moet wat over. Dan ga ik gewoon zitten en schrijven. En dan, eigenlijk wat jij daarnet vertelde van... Je komt vanuit een soort rustmoment. En ineens gaat het vloeien en dan schrijf je dat maar op of zo. Iets wat zo in je vingers zit als een opwarmoefening, zeg maar. Dat heeft ook een stukje van jezelf, denk ik dan, erin. Zo probeer ik het altijd maar te zien. Want ik heb natuurlijk dan ook allerlei oordelen over... Ja, maar deze akkoorden heb ik al eens gebruikt. Nou ja, alle akkoorden zijn natuurlijk al een keer gebruikt. Maar op het moment dat je dat loslaat, die overtuiging van het moet iets zijn... Of het moet iets bijzonderders zijn... Dan is er volgens mij heel vaak al een heleboel.
Ik denk juist als je dicht bij jezelf blijft, dan gebruik je maar vijf keer diezelfde akkoorden. Maar als het dan wel klinkt zoals jij, dan is het denk ik altijd mooi en bijzonder.
Ja. Het hoeft eigenlijk
ook helemaal niet ingewikkeld te zijn. Maar inderdaad, we zijn gauw geneigd omdat we er dan een bepaalde theorie ergens hebben gehoord of zelf ons wijs hebben gemaakt. Mm. En als je daar dan heel erg naartoe... Ja, ik herken wel wat je zegt. Ja, dat werkt vaak niet. Je moet gewoon doen zoals je doet.
Ja, ja, en de misschien de paradox of zo is... Je leert dingen, want met het idee van, nou, ik wil beter of meer of wat dan ook. Wat ik ook wel een goed streven vind. Wat ik heel erg heb moeten leren is dat ik ervoor zorg dat het gereedschap wat ik dus nieuw erbij krijg, dat niet mijn werk mag overnemen. Dat dingen zijn die ik mag gebruiken, maar dat niet gaat bepalen wat ik ga maken. Snap je? Dus stel je wil een huis bouwen. En je hebt eerst alleen een hamer en daarna heb je ook nog een zaag. Met die hamer maak je natuurlijk iets anders dan wanneer je ook nog een zaag erbij zou hebben. Maar het is niet zo dat je dan ineens maar alles in stukken moet gaan zagen puur omdat je die zaag hebt.
Nee, het is dan weer gewoon een toevoeging.
Ja, dat. Ja, en ik denk, in ieder geval, ik heb heel vaak meegemaakt dat het geen toevoeging werd in mijn hoofd. Maar dat ik dacht, en nu moet alles zo, want nu heb ik dit geleerd. En dat werkt dus niet, want dan verlies je eigenlijk gewoon de kern van wie je bent, denk ik, als maker.
Ja, dat geloof ik wel, ja. Het dringt even tot me door, hoor, wat je net zei. Maar het is wel een goed voorbeeld met de hamer en de zaag. Ja, je hoeft ook niet alle tools die je in je hebt allemaal in één, in jouw geval dan nummer, te proppen.
Nee, dat denk ik ook niet. En ik denk wel dat veel mensen dat wel geloven. Zo van, oh ja, maar ik kan dit nu, dus dan moet ik dat ook overal toepassen of zo. Terwijl dat niet per se, dat het eigenlijk je overneemt in plaats van een toevoeging is. Ja.
Ja, want wil je dan laten horen of laten zien van, oh kijk, dit kan ik allemaal? Of wil je iets overbrengen? Of wil je iets vertellen? Dat is dan...
Ja, ik denk dat een hele goede vraag is.
Dat is wel echt de vraag die in me opkomt. Ja.
Nou, ik denk dat dus mijn intentie ook wel eens is geweest. Ik moet nu iets goeds maken. In de zin van, als mijn oud-klasgenoten of mijn oud-songwriting-docenten dit horen, dan wil ik niet dat ze denken, oh, jammer, of zo. Maar, oh, dit zit mooi in elkaar. Maar dat is natuurlijk helemaal geen fijne manier van dingen maken. Want je maakt omdat je wil maken en niet omdat je indruk moet maken op iets. Inderdaad, je wil eigenlijk, tenminste, voor mij is de kern wel, ik wil iets overbrengen. En dat heb ik afgelopen jaren heel erg geleerd. Ik vind het mooi dat je dat zegt. Want ik heb zeker de eerste jaren nadat ik gestudeerd heb, toen was ik heel erg bezig met het moet iets goed zijn. En dat verlamde mij dus helemaal, dat ik dan maar bijna niks maakte. Dus was ik ook helemaal niet aan het oefenen. En dan was het ook helemaal niet leuk. Terwijl het maken gaat om het plezier eigenlijk wat je in het maken hebt.
Wel mooi dat je dat dan dat je daar dan op een bepaald moment wel bewust van werd. En dat je toch en dat je daarmee bewust aan de slag kon gaan. En dat je nu weet dat je jezelf dan toen, of misschien nu ook nog wel eens, daarin een beetje kan verliezen.
Ja, ja, ik denk dat het altijd een beetje een spel blijft. Ook tussen gewoon wie je bent en de inner critic, onze volgende vraag. Want die heb jij ook, neem ik aan, jouw inner critic.
Ja, want ik zit nu heel wijs te praten, maar hij lijkt er wel een beetje op. Ik vraag me eigenlijk altijd een beetje twee dingen af. En dat is, wie zit hier nou op te wachten?
Mm-hmm.
Dat is wel een vraag die heel vaak in mijn hoofd al rondgaat. Van, nou, wie gaat dit lezen? En is het wel goed genoeg? Is ook eentje die altijd heel groot... Mm-hmm. In mijn hoofd is. Maar als ik daar dan langer over nadenk, denk ik, ja, hoezo? Goed genoeg? Voor wie? En dan lach ik mezelf heel hard uit, want dan denk ik, je moet toch altijd, of je zou eigenlijk altijd iets moeten maken, omdat jij het leuk vindt om te maken. En dan loslaten of het wel goed genoeg is. Wie bepaalt of iets goed genoeg is?
Ja.
Dat is ook wel, zeg maar, dat je soms... je hebt overal een soort van, in elk creatief makerschap denk ik wel, traditionele gebruiken of zo. En als je daar dan iets van afwijkt, dan lijkt het dus niet meer op iets wat bestaat. Misschien wel iets succesvols. En dan kan ik dus wel eens denken, oh, maar het lijkt daar helemaal niet op. Dus dit wordt helemaal niks. Terwijl dat heeft daar helemaal niks mee te maken. Want misschien als iets ergens niet op lijkt, is het wel een hele nieuwe kant. Dat je met met datgene wat je maakt laat zien. En is dat heel vernieuwend en is dat juist heel erg leuk. Er zijn zoveel verschillende kanten om daar naartoe te kijken. Maar omdat er al zoveel is gemaakt, denk ik heel vaak, is het wel goed genoeg. Ja.
En als je die omdraait, er is dus al zoveel gemaakt. Dus hoezo zou jij dan niet iets kunnen maken?
Ja, dat is ook een hele goeie. Ja, dat is wel een goeie eigenlijk. Ja, dat vind ik wel een mooie. Ja, zo is het eigenlijk ook. Ja, ik kan het ook altijd wel heel goed zelf onderuit halen weer. Maar toch plopt het altijd weer terug op.
Ja,
herken je dat ook?
Ja, zeker. Ja. Aan de ene kant weet ik dingen heel zeker van, ja, maar ik wil dit maken en ik ga dit zo doen. En er is altijd ergens een punt in het proces dat ik denk, oh, maar ik kan het helemaal niet en dit is helemaal niet mooi en iedereen gaat me uitlachen. En volgens mij hebben echt heel veel mensen dat. Ik hoor dat eigenlijk van iedereen. Er is niemand die altijd 100% van de tijd denkt, ja, ja, I've got this. Nee, terwijl dat is misschien wel het overheersende gevoel vaak, maar iedereen heeft altijd twijfels over, moet ik dit nu zo of zo doen? Ik ben heel erg benieuwd, als er iemand luistert die dat dus nooit heeft, neem even contact op. Want ik ben dus nog nooit iemand tegengekomen. Ja, bestaan die mensen? Ik ben er nog nooit eentje tegengekomen. Dus ik denk dat het ook een beetje in de menselijke aard zit. Hè? We hebben toch allemaal een soort van verlangen om bij de groep te horen en nou, misschien ook wel om een bepaalde bewondering te krijgen voor wat je doet. Ik moet zeggen, het is voor mij ook wel heel belangrijk gewoon dat ik zelf heel erg blij ben met wat ik heb gemaakt. En ik ben eigenlijk helemaal niet echt een perfectionist. Ik wil gewoon dat het, nou ja, wel het, nou, niet per se het beste, maar dat het gewoon echt weergeeft wat ik op dat moment wil maken. Ik ben daar ook denk ik te ongeduldig voor om bijvoorbeeld opnames echt... Ja, ik wil goede opnames. Maar in bijna alles wat ik heb uitgebracht zit wel ergens even iets waarvan ik later denk, oh ja, had ook even anders gekund. Maar ik heb daar niet genoeg geduld voor om dat helemaal zo uit te puzzelen. En ik heb ook gemerkt dat als ik dat wel ga doen, dat ik dan helemaal het leven uit mijn liedjes haal. Als ik alles helemaal ga gladstrijken, dan is het ook niet meer datgene wat ik wilde overbrengen. Dus een beetje die ervaring zorgt er ook wel voor dat ik wat meer vertrouw op, oké, ik weet eigenlijk wel hoe ik dit wil doen. En voor mij is dat dan goed genoeg. Ik weet tegelijkertijd ook dat ik dus geen muziek maak die iedere dag op Sky Radio of Radio 538 of wat dan ook gedraaid wordt, die grote zenders. En gewoon die realisatie dat dus gewoon niet is wat ik maak en dat ik daar ook niet naar hoef te streven, dat zorgt wel ervoor dat ik denk van, oké, mijn plekje is daar niet. Dus ik hoef me ook niet aan dat soort dingen te meten of zo.
Ja, vind je dat jammer of zit je juist wel gewoon comfortabel in op de plek waar je nu zit, zeg maar?
Een beetje van beide. Ik denk als je opgroeit met het idee van, nou, ik was bijvoorbeeld vroeger heel erg Britney Spears fan toen ik jong was. Ik zong echt altijd Britney Spears. En toen was ik, weet ik veel, 9 of zo. En dan is dat het idee van, dat is wat een muziekcarrière is. En dat is natuurlijk niet zo. Dat is wat een popstercarrière is. Dat is niet per se een singer-songwriter en een muzikant. En ik denk, ik heb wel heel erg moeten leren wat een carrière in muziek voor mij betekent. En ja, ik wil wel graag meer luisteraars. En ik wil bijvoorbeeld heel graag echt wel een tour doen en dat mensen dan gewoon op mijn naam daar naartoe komen. Wat ik nu aan het doen ben is comfortabel, maar het mag voor mij wel wat meer. Ik heb wel meer ruimte, zeg maar, dan wat ik nu doe. Maar echt een bekendheid zijn of zo, dat is helemaal niet wat een muziekcarrière per se inhoudt. En soms vind ik dat wel lastig, als je weer op een familiedag bent of zo. En dan, oh, wanneer gaan we jou eens op tv zien? En dan denk ik, ja, voorlopig niet. Maar dus aan de ene kant heb je je eigen verwachtingen. En daar ben ik eigenlijk gewoon wel oké mee. Dat ik denk dat ik realistisch ben. En ook genoeg ruimte heb om te dromen en te groeien. En dat zijn ook allemaal dingen waar ik zin in heb. Dus dan, dat voelt voor mij al goed. En aan de andere kant heb je de verwachtingen van anderen. En daar moet je niet naar leven natuurlijk, maar ja, ze spelen wel mee. Je komt toch mensen tegen die dingen tegen je zeggen. En dan, ook al geloof je heel hard in jezelf en in wat je doet, het is altijd een beetje lullig als iemand anders daar dan niet zo van onder de indruk is of zo.
Ja, maar dat is eigenlijk ook een hele... ik snap wel dat verwachtingen van anderen nemen we altijd mee. En die komen altijd later dan de verwachtingen van jezelf. Maar ik vind het eigenlijk wel heel mooi dat je vertelt dat je met je eigen verwachtingen eigenlijk gewoon heel comfortabel, we houden gewoon dat woord erin, comfortabel zit. En dat, dat eigenlijk de verwachting van anderen jou, dat kan je er dan een beetje zo uittrekken. Of weer een beetje naar die vraag toe van, oh, moet het dan niet zo of zo? Moet ik op 538 of wat andere mensen ook maar van je mogen of ja, willen verwachten? Terwijl als dat misschien is, ja, ik denk niet dat mensen er heel bewust van zijn dat er ook een middenweg is of zo.
Nee, denk ik ook niet.
Ik altijd toevallig laatst is heel erg over nagedacht. Want je hebt dus hele grote sterren, zoals je zei, Britney Spears. En oké, zij heeft dan een hele carrière, maar kan ook echt niet meer normaal over straat. En dan vraag ik me af, dan moet ik ook zeggen, ik heb die docu niet gezien. Maar ik vraag me wel dan altijd af, is die persoon dan echt zo gelukkig met wat hij op dat moment nog doet? Of is er een, klinkt heel negatief, maar stapje terug? Of een stapje daarvoor? Dat je gewoon kan maken wat je wil maken. En daarmee, en daar ook van, mee en voor kan leven. Maar dat je wel gewoon nog even lekker naar de supermarkt kan en je tros bananen kan scoren.
Ja.
Ik denk eigenlijk dat dat als echte maker, dat klinkt in mijn hoofd heel ideaal.
Ja, en als
dat
mens,
dat je kan doen waar je van houdt. Ja.
Ja.
Dit doet me heel erg denken aan Hannah Montana van vroeger.
Ja, die had hetzelfde probleem. Ja, ik ben nu toevallig de docu over Robbie Williams aan het kijken. Die staat op Netflix. Ik ben nog niet zo ver hoor, bij aflevering 2 of zo. Maar daarin is hij dus nu, kijkt hij beelden terug van vroeger. Hij is op zijn 16e in Take That begonnen. En hij kijkt dat nu terug. En hij vertelt ook van ja, ik was daar echt dood en dood ongelukkig. Met überhaupt de dynamiek in de band. Maar ook gewoon het feit dat al die gillende meisjes en zo. En dat hij 16 was. En helemaal niet wist, weet je wel. Hij is gewoon echt in verslavingen gedoken. En ik heb hem dus nog niet afgekeken. Maar het grappige is, hij kijkt dus nu zijn huidige, de huidige Robbie, die kijkt dus met een laptop in bed, in zijn onderbroek, kijkt hij al die beelden terug. Dat is gewoon, hij zegt, dat is waar ik me comfortabel voel. Want als ik buiten het huis ben, dan ben ik aan het werk. En hier binnen in huis lig ik eigenlijk bijna altijd in bed. En hij heeft nou wel kinderen en zo. Hij lijkt wel een stuk stabieler in ieder geval. Ik weet niet of we daar nog meer ook over gaan horen in die docu. Maar volgens mij, aan de ene kant wilde hij dus altijd heel groot en meer en meer. En nu is hij dus een man van 50 die in zijn onderbroek in bed het liefst zit met zijn kinderen om zich heen. Dus ik denk dat het
ja,
gewoon,
en wat ik begrijp is dat hij, als hij een stap buiten zijn huis zet, meteen het idee heeft dat hij aan het werk is. Maar dat klinkt toch super benauwd.
Ja, heel erg. Ja, ja. Ja, verschrikkelijk. Ja.
Ik krijg helemaal zo'n benauwd gevoel. Denk ik, oh, wat erg. En ja, hij zal vast een heel groot huis hebben, maar alsnog is dat een hele kleine wereld.
Ja, ja, en vooral ook de angst, denk ik, die je dan constant voelt. Je voelt je, denk ik, de hele tijd niet veilig. Hij heeft het ook op den duur over van dat hij dan niet weet wie dan zijn echte vrienden zijn. Want ja, hij was heel bekend. En waarom zijn mensen met mij? Omdat ze daar iets van willen of omdat ze echt met mij willen zijn?
Ik denk zo groot als maker, dat gewoon niet leuk is. Ik heb een andere docu dan gezien. Ik wil die van Robbie nog wel zien. Ik heb hem in mijn lijst gezet, inderdaad. Maar die van Avicii, die DJ.
Mm-hmm.
Nou, ik heb echt gejankt. Ik vind dat zo triest. Ik weet het niet. Omdat ja, dat komt dus om, hij maakt muziek en dat vindt hij heel erg leuk om te doen. Tenminste, zoals ik het heb geïnterpreteerd.
Ja.
En dan is er vervolgens dus ja, dat label en alles en iedereen die aan hem trekt, want er zijn verwachtingen van hem. Maar die verwachting had hij misschien zelf helemaal niet.
Ja, ja, heftig,
en hij is
hè?
Daar ook niet. Ja, ik vond dat echt heel heftig om te zien. Ik huil niet snel, maar dat kwam zo binnen. Ik weet niet wat het precies was dat allemaal zo op die manier wat met me deed. Maar ik voelde het echt intens.
Ja, überhaupt natuurlijk, hij is overleden. Dat is natuurlijk het trieste einde daaraan ook. Ik denk dat zo'n docu ook nog eens extra lading geeft. Je ziet gewoon iemand down the drain gaan, zeg maar. Die komt niet meer boven.
Ik denk heel heftig.
Ja. Ik denk dat we als makers zijnde onszelf dus soms onterecht vergelijken met, nou eigenlijk, bedrijven. Dus Robbie Williams is een bedrijf. Avicii was een bedrijf. Ook al zit daar een mens achter, daar zit een heel team omheen wat verwachtingen heeft. Ik hoor best wel vaak, in mijn geval dus muzikanten, die dan zeggen van ja, maar het lukt niet. Of ik wil hier aan meedoen en ik kom niet binnen. Of het gaat allemaal niet rollen. En volgens mij hebben we nog steeds soort van onbewust de dingen die wij vroeger op tv hebben gezien. Of de dingen die wij hebben gelezen van dit is wat een carrière is. Hebben we dat nog heel erg in ons hoofd van zo moet het zijn. Terwijl eigenlijk, 1, willen we dat volgens mij helemaal niet. En 2, is er ook echt maar beperkte plek voor dat soort mensen. Ik bedoel, er kunnen niet 10 Ed Sheerans rondlopen, want we vinden er maar 1 leuk. Dus een ander plekje is voor een ander type artiest bestemd. Maar ja, als iedereen beroemd zou zijn, is niemand meer beroemd. Dus er zijn gewoon maar bepaalde plekjes. En ik denk dat we ons daar vooral niet mee moeten vergelijken. Maar dat soms onbewust toch gebeurt. Zo van, dat is hoe we hebben geleerd dat het hoort te zijn. Net als dat familieleden aan mij vragen van, wanneer kom je op tv? Doe je mee met The Voice? Dat wordt gelukkig nu niet meer gevraagd, maar dat is mij zo vaak gevraagd. Van, dat is het pad in Nederland, The Voice. Ja, gelukkig
ja,
niet meer.
Nou.
Ja.
Nee, ja, maar dat is toch dat dan muzikant en ook met heel veel andere makers, dat dan een, dat heeft gewoon die definitie gekregen. Oké, je stelt dus blijkbaar pas wat voor, of je hebt het pas echt gemaakt als maker, als je dus zo groot bent dat je dus niet meer normaal over straat kan. Want dat is heel kort door de bocht eigenlijk. Een beetje waar het steeds op terugkomt. Terwijl als we ons allemaal zouden verdiepen in die levens. En dus wat je zei, die docu van Robbie, die ik dan dus ook nog moet zien. Denk ik dat we er allemaal achter komen dat helemaal niet het leven is wat je zou moeten willen als maker. Natuurlijk heeft het die mensen ook genoeg gebracht, hè. Maar ik denk zo'n succesvolle carrière kost altijd meer dan dat het je oplevert.
Ja, dat denk ik ook.
Tenzij je denkt in geld, maar dat moet je loslaten. Ja.
Ja, ja.
Toch?
Heb jij ook dit soort vergelijkingen, zeg maar, binnen het schrijven? Als je denkt aan je boeken, van heb je daar onrealistische verwachtingen over? Of onrealistisch, heb je daar ideeën over die misschien eigenlijk meer een soort oud ideaalbeeld zijn dan wat je eigenlijk echt wil?
Nee, de twee boeken die ik nu heb geschreven zijn gedichtenbundels, waarvan eentje eigenlijk random gedichten in staan en de ander wel een verhaallijn in zit. Maar ik neem de lezer mee in een persoonlijk proces. Nee, ik vergelijk, dat is niet echt iets wat ik met ook iets vergelijk. Dat is iets dat heb ik beleefd. Ik heb daar woorden aan gegeven. En als iemand zich daardoor geïnspireerd kan mag voelen of een stukje herkenning in kan vinden, dan is eigenlijk mijn doel bereikt. Dus dat is echt heel erg het doel, vooral met mijn laatste boek. Die is in augustus uitgekomen. Al leest maar 1 iemand het en haalt hij er herkenning uit en raakt geïnspireerd, dan was mijn doel eigenlijk bereikt. Dus nou ja, is toch 1 verwachting. Ik dacht, al help ik maar 1 iemand ermee of zo, dan dat was het doel. Dus misschien, ja, het was niet als doel van, oh, ik moet echt een bestseller worden of de kranten moeten ermee volstaan. Zo groot, dat had ik eigenlijk helemaal niet, nee. Maar ik ben nu begonnen aan het schrijven van een boek. Wat bij mij trouwens heel lang gaat duren. Maar een begin
maakt
is
niet
een
uit.
Begin.
Ja, stap voor stap.
Toch? Nee. Maar en dat is een roman. Dus dat is iets heel anders.
Ja.
En Maar als ik er nu even over nadenk, is mijn doel eigenlijk dat iemand lekker op vakantie gaat en dat boek meepakt en lekker op het strand ligt te genieten en een beetje verdwaalt in dat verhaal. Terwijl het briesje door de haren gaat en de golven van de zee neerslaan op het strand. En ik denk dat het gewoon, dat zou dan een doel zijn, denk ik. En ergens droom je wel groot. Kan ik ook wel mezelf verliezen van, oh, het zou maar aanslaan.
Ja, ja.
Dat wel, tuurlijk denk je dat wel eens. Maar dat is dan niet mijn doel. Gek eigenlijk.
Ja, weet ik niet. Misschien.
Is dat gek?
Nee, dat vind ik niet heel gek. Ik denk ook dat het doel tijdens het maakproces misschien ook wel anders is dan tijdens het marketingproces. Tijdens het maken wil ik totaal niet bezig zijn met hoe ik iets in de markt ga zetten. Maar als het dan eenmaal klaar is, dan ga ik wel meer haakjes zoeken van oké, hoe kan ik dit promoten? En niet alleen promoten, maar hoe kan ik zorgen dat mensen hiermee connecten en dat het ook daadwerkelijk bij die mensen komt van wie ik graag wil dat ze er iets aan hebben. Want wat jij zegt, hè, van al is er maar één iemand die er wat mee kan, zo, dat heb ik ook wel heel erg met mijn muziek. Van, ik hoop gewoon dat het de mensen vindt die daar even steun aan hebben of zichzelf daarin herkennen. Dan moet het dus wel op een of andere manier naar buiten komen. Dus daar ben je dan of zelf verantwoordelijk voor of je hebt daar iemand anders voor nodig die daar mee helpt.
Ja, ik ben daar zelf heel erg slecht in. Soms denk ik wel eens van, misschien moet ik nog even laten weten dat er een boek is.
Ja.
Want, ja.
Nou,
voor
probeer,
mij is dat heel
probeer
logisch.
Probeer nu dan. Vertel, hoe heet jouw boek? Waar kunnen we het vinden?
Nou, mijn boek, Onzichtbare woorden krijgen inkt, kan je bij mij bestellen via de link in mijn bio op Instagram.
Wat is je Instagram?
That's it. Jennifer Vrijlink.
Nou, kijk. Kunnen we het allemaal vinden. Ja, ik ga die laatste vraag toch nog even stellen. Ook hebben we het al een soort van erover gehad. Wat had jij eerder willen weten met betrekking tot jouw makerschap?
Dat eigenlijk het doel van maken en creëren het enige doel zou moeten zijn.
Ja, mooi.
Ja, dat is het eigenlijk. En vooral genieten en plezier, dat is denk ik altijd het allerbelangrijkste van het maakproces.
Ja.
En daarnaast heb ik wel gemerkt dat ik het wel heel fijn vind om anderen te inspireren of aan te zetten. Dat ze ook creatief bezig gaan of dat ze herkenning of zo vinden in de teksten die ik schrijf. Maar het allerbelangrijkste zou echt moeten zijn dat je plezier haalt uit hetgeen wat je maakt.
Ja, nee, ben ik het mee eens. Ja, ik denk dat het heel makkelijk is om dat te vergeten. Zeker als je gaat nadenken over hoe ga ik het aan de man brengen. En tenminste, ik merk het gewoon bij mezelf ook heel erg. Ik kan, gelukkig weet ik het nu, zeg maar, en kan ik mezelf er sneller aan herinneren. Maar ik kan me af en toe echt verliezen in, oh ja, maar dan moet ik dit doen of dat doen. En dat moet ik even zo regelen. Terwijl dan ben je helemaal niet meer aan het maken. En dan ben je soms, denk je dan, oh, dit is even een projectje wat ik nu doe. En dan ben je ongeveer 5% creatief bezig. Of in ieder geval het ding aan het maken waar het om gaat. En de rest van de tijd ben je dingen aan het regelen. En dat is in ieder geval voor mijn makersziel, zeg maar, is dat niet leuk. Dat is gewoon te weinig.
Nee.
Ja. Ik probeer ook wel, bijvoorbeeld met Instagram en zo, om daar ook gewoon de creativiteit in op te zoeken. Gewoon van, oh ja, dan ga ik even dit maken, even dat. En niet alleen maar zenden, zeg maar ook alsnog iets van waarde geven van, dit is wat me nu bezighoudt of... Dat het niet alleen maar een promopraatje is, maar gewoon alsnog een stukje wat je maakt, alleen dan in een andere vorm of zo.
Ja, ik vond jouw filmpje laatst heel erg leuk over, weet ik niet precies hoe het zat met het nummer, waar je had samen met iemand.
Ja, er was een remix gemaakt, ja.
Een remix was het dan, ja. Maar dat had je vet leuke historisch, was dat volgens mij, met een filmpje aangekondigd. Ik vond het heel leuk. Ik denk, oh, wat leuk.
Ja, maar dat is ook, daar heb ik dan zelf ook plezier aan of zo. En dat,
dat is wel goed.
Dan vind ik het nog steeds niet leuk als maar 10 mensen het liken. Maar het feit dat ik er al plezier aan heb gehad, is al zeg maar het halve werk of zo. Dat is, dat is echt een beetje experiment van de laatste maanden hoor. Dat ik denk van, oh ja, nou misschien kan ik het zo of zo. En ik word er ook dan steeds makkelijker in. Dus wordt het ook leuker. Maar dat is voor mij gewoon echt een experiment wat ik aan het doen ben. Van hoe kan ik dat nou leuk voor mezelf maken? En dat het niet, ook leuk voor de mensen die die volgen natuurlijk.
Ja, en dat het dan op die manier natuurlijk de mensen bereikt die je zou willen bereiken. Met in dit geval dat nummer natuurlijk.
Maar dat doe jij eigenlijk ook op jouw Instagram, want jij deelt al die korte gedichtjes, toch?
Ja,
dat
korte gedichtjes.
En spoken words.
Ja, dat doe jij niet omdat je denkt, nou, ik ga eens even flink lopen promoten. Nee, dat is omdat jij iets wil maken voor andere mensen.
Ja, dat is eigenlijk wel. Zo is het.
Is er nog iets wat jij graag kwijt wil?
Nee, nou, ik wil je eigenlijk heel erg bedanken voor het leuke gesprek en voor de uitnodiging. Ik vond het echt heel gezellig en ging echt alle kanten op.
Maar ja.
Het is heel leuk om lekker te kletsen over al die teksten en om jou ook op deze manier wat beter te leren kennen. Want ja, ik luister nu sinds kort, dus omdat we elkaar net pas een beetje via Instagram hebben leren kennen, jouw muziek. Dus ik leer je nu op deze manier kennen en een beetje door je muziek. Dus dat is
oh, wat leuk.
Leuk. Ja.
Nou, wat leuk. Dankjewel. Ja, ik wil jou ook heel erg bedanken. Het was voor mij ook een beetje een, nou ja, sprong in het diepe wil ik niet zeggen. Maar ik heb tot nu toe gesprekken gehad met mensen die ik ken, zeg maar. En dus dat is voor mij ook even wennen van oké, lukt dat dan wel? En ben ik wel leuk als er iemand voor me zit die ik dus niet zo goed ken? Maar volgens mij is dat wel goed gegaan. Nou, zoals je kan horen heb ik net even het laatste stukje audio van Jennifer niet goed ontvangen. Maar gelukkig had mijn microfoon ook nog wat opgenomen. Dus ik dacht, nou, los ik het gewoon zo even op. Want ik wilde wel graag het gesprek op deze manier afsluiten. Ik vond het super fijn om met Jennifer zo te kunnen sparren en gedachten te delen. En ja, ik hoop dat jij er ook wat aan hebt gehad en dat het je geïnspireerd heeft. En als je denkt, joh, ik wil echt heel graag wat meer met songwriting gaan doen. Dat is mijn expertise. Als je poëzie wil schrijven of een boek, zoek dan vooral Jennifer op. Dat is denk ik sowieso een goed idee. Jennifer Vrijlink, op Instagram heet ze ook zo. En zij deelt ontzettend mooie gedichtjes en hersenspinsels. Dus echt heel erg leuk om haar te volgen. Dus ga dat ook vooral doen. En als je denkt van nee, ik wil graag wat meer over songwriting weten, dan ben je bij mij aan het juiste adres. Je kan op mijn website annevandammemusic.com altijd meer leren over mijn online songwriting cursussen. De rest van de podcast staat natuurlijk gewoon voor je klaar. Er is ook een heel eerste seizoen. En voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren. En wens ik je heel veel schrijfplezier.